Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Podcast op 40. Mireille Wijs en André Dortmond.
Welkom bij De Enige Echte. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En ga voor de complete lijst naar top40.nl. Deze week 6 nieuwe binnenkomers, 5 stippen en 5 superstippen. En een nieuwe nummer 1, wat gelijk ook de hoogste nieuwe binnenkomer is. En daar gaan we straks nog even naar luisteren. Mireille.
Hey, hallo.
Hey, Trey.
Hi. Wie is de gast?
Ja, in de studio hebben we deze week Pim Verlaan van de Jong Beleggen, de podcast. Zonder Milou Brandt, want die hoort er natuurlijk normaal gesproken wel bij.
Ja, waar is Milou?
Milou kon helaas niet bij zijn vandaag.
Ah, jammer.
Ja, helaas.
Ja, maar jullie delen in ieder geval een passie voor beleggen. Waar komt jouw passie dan vandaan?
Oeh, zo, gaan we gelijk beginnen. Ja, dat is denk ik ongeveer 2 jaar geleden begonnen. Ik heb mijn onderneming verkocht. In 2019, een beetje op het einde. En ben gaan reizen, ongeveer een sabbatical gehad van 8 maanden. En dan zit je eigenlijk in een fase van een soort van overgangsfase. Je gaat veel analyseren van wat ga ik hierna doen, wat ging er goed, wat ging er fout. Maar ja, ik had dus ook wat geld. En ik wilde wel verder ondernemen, dus ik wilde wel een stukje daarvan reserveren om voor een nieuwe onderneming. Maar ja, ik ben ondernemer, geen pensioen. Dus dan ga je toch kijken van, nou, ik moet toch wel misschien wat veilig wegzetten voor een lange tijd. En toen is er eigenlijk een beetje beleggen op mijn pad gekomen. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
Vond je dat niet eng in het begin?
Als je op sabbatical bent, dan heb je heel veel tijd. En dan ben je gewoon boeken gaan lezen, met veel mensen gaan praten, met andere ondernemers die ook een bedrijf verkocht hebben. Van, hoe regelen jullie nou dingen?
Wat voor bedrijf was dat wat je verkocht hebt? Hoe is het begonnen?
Dat is een softwarebedrijf in Amsterdam, een agency. Ook wel een digital agency genoemd. Ben in 2012 begonnen in Amsterdam.
En wat maakte je?
Wij maakten vooral mobiele applicaties en webapplicaties. Cool. En we deden eigenlijk een soort van digitalisering voor groot MKB en klein corporate. En een beetje venturing. Dus mensen die een idee hebben om een start-up te starten, dat we die een beetje gingen kickstarten eigenlijk.
En kun je zelf ook programmeren of ben je alleen ondernemer? Nou ja, alleen ondernemer is ook zo oneerbiedig om te zeggen. Maar ben je ondernemer of kun je ook programmeren?
Ja, ik heb in de hele beginjaren, is het 2004 ben ik begonnen. Toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met programmeren en designen. Ja. Dat is nog de tijd voordat ik een studie deed, een beetje hobby eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje zo uit de hand gelopen in mijn eerste bedrijf. Dat deed ik alles zelf. En langzaam merkte ik wel dat ik meer talent had voor design en concept en user experience. En ben langzaam eigenlijk wat mensen erbij gaan halen die meer konden programmeren. Dus ik heb dat eigenlijk al lang niet meer gedaan, maar ik begrijp wel hoe het werkt.
Hoe het moet. Ja, en wat er kan en wat er niet kan, bij wijze van spreken. Ja, ja. Oh, cool.
En wanneer is dan het idee voor de podcast ontstaan?
Dat kwam eigenlijk een beetje samen dat ik... Ik was op mijn sabbatical. Dus ik ging heel veel koffie drinken en lunchen met vrienden en mensen om me heen. En ik leerde dus elke week heel veel. En ik ging dat altijd met andere mensen delen. En toen merkte ik eigenlijk van heel veel mensen... Die wisten eigenlijk niet precies wat beleggen precies was. Compound interest en alle dingen. Ze vroegen aan mij elke week, wat heb je weer geleerd? Dus ik was eigenlijk een beetje van fysiek een podcast aan het geven aan mensen. En langzaam wat berichtjes aan het inspreken via WhatsApp. En dat kwam eigenlijk een beetje samen dat ik als ondernemer ben je aan het kijken van... Waar kan ik altijd aan werken? Welke skills moet ik verder ontwikkelen? Ook voor mijn nieuwe onderneming. En daar kwam storytelling is gewoon een heel belangrijk onderdeel als het gaat om een bedrijf runnen. En dan heb je storytelling, kan je doen in audio, dat kan je doen in video en dat kan je doen in tekst. Nou, tekst is iets wat wel een beetje passé is nu. Dat is natuurlijk de tijd van de bloggen en zo. Dus kwam je natuurlijk bij podcast of audio en video uit. Podcast luister ik al een hele lange tijd. Het leek me leuk om die skill te ontwikkelen. En dat kwam eigenlijk een beetje zo samen. Dus ik ben naar iemand op zoek gegaan die podcast kon maken. En toen kwam ik bij Milou uit. Nou, we hebben koffie gedronken bij Café Vrijdag. En ik zeg, ik wil graag een podcast maken. Kan je het me leren? En toen kwam ik op de onderwerpen. Nou, we kunnen het doen over ondernemen, over technologie en over design. Milou was op zich wel... En ik was ook heel erg aan het praten over waar ik mee bezig was. Dus met beleggen. Nou, Milou ging erover nadenken en die zei van... ik weet eigenlijk niet zoveel van ondernemen of technologie of design. Maar beleggen, ja, dat vind ik op zich wel interessant. Economie, nou, laten we daar gewoon dan een podcast over maken. En zo is het eigenlijk een beetje, alles kwam een beetje bij elkaar. En we hadden afgesproken om 6 afleveringen te maken.
En hoeveel zijn het er tot nu toe?
Het zijn er nu 86.
Ik wou net zeggen, want je bent al heel lang bezig. Want...
Ja, ja, het was eigenlijk eerst 6. En dat sloeg eigenlijk best wel aan. En we vonden het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En toen werd het er 10. Nou ja, zo werd het elke keer vooruitgeschoven. En tot je op een punt komt, denk ik, nou, laten we nou maar gewoon stoppen om er een eind, om er een soort van een einde te benoemen. Ja, ja. En gewoon maar doorgaan.
En maandelijks wordt die podcast 500.000 keer beluisterd. Of ruim, ja. Ben je daar, ja, ik neem aan dat je er super trots op bent.
Ja, kijk, het gekke aan een podcast is dat je merkt het niet natuurlijk. Want je neemt het gewoon op, in het begin gewoon in de woonkamer. Ja, als er nou 2 mensen luisteren of 100.000, voor de opname maakt het helemaal niet uit. Dus je, ja, gek genoeg, ja, voel je dat eigenlijk ook helemaal niet. En ja, naarmate je natuurlijk wel nu wat meer naar buiten kan, door wat corona wat minder is, merk je toch wel steeds meer de impact. Dat je vaker wordt aangesproken.
Nee, want toen Dre en ik dus ook net jou de podcast top 40 lijst lieten zien. En hoe lang je er al in genoteerd staat. Toen was je echt zichtbaar enthousiast.
Ja, dit is een beetje een verborgen dingetje. Dat je ook al, ja, je ziet aan alle statistieken dat je wel succesvol bent. Maar je kan het moeilijk relatief vergelijken met andere podcasts. Omdat je die ook, ja, daar de cijfers niet echt van kan inzien. Mm-hmm. Je ervaart het niet zo erg. Of je nou 100.000 luisteraars of 300.000. Het verschil is maar een getal eigenlijk.
Ja, kijk, als we even naar de lijst kijken. Vorige week op nummer 14, deze week nummer 21. 52 weken genoteerd. Zolang deze lijst bestaat, sta je er al in. Dus dat zegt er wel genoeg natuurlijk.
Ja, ja, wij zijn ook wel, denk ook wel, is dat wij heel constant zijn. Dus dat is wel een beetje het ding met content maken, denk ik. Over het algemeen dat je moet zorgen dat je heel consistent bent. En je moet altijd een vaste frequentie, moet je dingen shippen. Want mensen gaan daardoor hun hele leven eigenlijk inrichten door jouw podcast. Ik denk dat er ongetwijfeld thuis afspraken worden gemaakt van donderdagavond. Dan laat ik de hond uit, want dan weten ze om 4 uur komt de podcast online. Dan kan ik mooi die podcast luisteren. Dus je merkt heel erg dat een podcast wordt een soort van onderdeel van iemands ritme. Dus je moet daardoor heel erg sequentie dingen publiceren. En altijd met een vaste verwachting eigenlijk. Dat iedereen weet wat hij van tevoren krijgt. En daar zijn we wel heel goed in. En dat doen we eigenlijk al 86 afleveringen. Zelfs in de vakanties. Nooit stoppen. En dat is denk ik wel een heel groot onderdeel van het succes.
Ja. Nou, ik denk dat je partner daar heel blij mee is.
Even een stukje luisteren.
Ja.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou Brandt.
En ik ben Pim Verlaan.
Ja, leuk dat je ons gevonden hebt. Misschien ben je een beginner op het gebied van beleggen. Misschien ben je al verder gevorderd. Maar eigenlijk hebben we een beetje voor elk wat wils, toch?
Ja, we zijn voor alle beleggers.
Dus we hopen er voor iedereen te zijn.
Ja.
En ja, waarom maken we deze podcast eigenlijk?
Ik wilde gaan beleggen. En ik heb eigenlijk een hele lange tijd eigenlijk informatie gezocht. Ik heb met mensen gesproken en ik vond het heel erg moeilijk om te leren beleggen. Uiteindelijk is het me gelukt. En ik vond dat het heel moeilijk was om te doen. En ik vond dat het de hele wereld niet transparant is. En dat is eigenlijk de reden waarom we deze podcast zijn begonnen. Om eigenlijk in te starten met mijn beleggingsreis. Waarom beleg ik? Hoe doe ik dat? Wat heb ik allemaal geleerd? En dat wil ik eigenlijk delen met de luisteraar. Maar ondertussen is Milou ook ondertussen een ervaren belegger geworden.
Ja, eigenlijk komt het er dus op neer. Wij hebben al het werk voor je gedaan. Pim heeft in ieder geval alles uitgezocht. En hier zijn de antwoorden. En straks kun jij ook op een verantwoorde manier beleggen.
Ja, superleuk. En je hebt dan ook nog eens 2 voorbeelden waar je kan meekijken. Met het portfolio van mij en met het portfolio van Milou.
Zeker. En wat komt er? Wat gaan we allemaal bespreken de komende tijd?
Ja, er gaat een hoop aan bod komen. Compound interest, beurzen, obligaties, strategieën, dividendaandelen selecteren. AEX, compound interest, small cap, large cap.
We zetten het nou niet meteen uit, maar... het is echt interessant. Dus luister even vanaf aflevering 1. Dat is misschien wel een belangrijke tip om te geven.
Ja, want er zit wel een soort van volgorde in alle afleveringen.
Ja.
Ze zeggen eigenlijk, als je van 1 tot en met 10 luistert... dan kan je bij aflevering 10 starten met beleggen.
Ja, net als ik.
Dat is de belofte die we nu maken.
En ook belangrijk om erbij te zeggen, het is geen financieel advies. We zijn 100% expertisevrij. Veel plezier.
Veel plezier.
Ja, de trailer heb je later weer opgenomen, denk ik. Want anders had je niet van tevoren kunnen bedenken van aflevering 1 tot en met 10. Dan weet je eigenlijk de basis.
Nee, ja. Dat klopt. We hadden ook helemaal geen trailer in het begin.
Nee, dat begrijp ik.
We zijn gewoon begonnen met de aflevering 1.
Wat ik ook zo grappig vond op jullie website, jongbeleggendepodcast.nl, staat dan: we zijn zo overweldigd door mailtjes dat we het niet meer aankunnen. We hebben een veelgestelde vragenlijst opgezet. Misschien staat jouw vraag daar ook tussen.
Heel grappig, ja.
Ik denk dat ik op een beetje het hoogtepunt, dat was vorig jaar een beetje Q1, dus dat is januari, februari, maart geweest. Mm-hmm. Die ongeveer tussen de 50 en de 75 mailtjes per dag kreeg.
Echt waar?
Ja.
Gingen die allemaal beantwoorden?
Ik heb de eerste half jaar heb ik elk mailtje beantwoord.
Maar ja, op een gegeven moment.
Dat is bijna een dagtaak.
Ja. Ja, ik denk dat ik een paar uur per dag mee bezig was. Ja.
Hoeveel tijd gaat in de podcast zitten voor jou en voor Milou? Ben je er eigenlijk altijd mee bezig?
Ja, ik ben non-stop eigenlijk mee bezig. Het is heel moeilijk om te zeggen dat je een heel specifieke tijd. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon de opnamedag en de edit en zo. Dat zijn echt hele specifieke uren. En echt de hele specifieke voorbereiding. Dus het draaiboek maken. Maar omdat het gaat om mijn beleggingsreis en omdat ik moet vertellen wat ik geleerd heb, ben ik eigenlijk een soort van heel veel parallele tracks aan het draaien. Omdat ik boeken aan het lezen ben, papers aan het lezen ben, ook zelf aan het leren beleggen. En dat is eigenlijk ook allemaal onderdeel van de voorbereiding. Dus ja, dat is eigenlijk non-stop.
En jullie geven geen advies. Dat begrijp ik ook uit de trailer vandaan. Maar is het niet, risicovol wil ik niet zeggen, maar is het niet op de scheidslijn van lastig om advies te geven? Want je wil mensen mee helpen natuurlijk. Je wil ze ergens heen sturen, neem ik aan.
Nou, de insteek is heel erg dat we...
Want hoe doe je dat?
Ja, wat we eigenlijk als basis hebben, eigenlijk vanaf moment 1, is dat we wilden graag een podcast maken die... Ik had het liefst de podcast niet willen maken. Ik had eigenlijk gewild dat die er al was. Dus het idee is dat we iets gingen maken wat voor alle mensen die in hetzelfde probleem zitten als wij twee, dat die daar wat aan hebben. Dus de tijdloosheid was een heel belangrijk onderdeel. Dus we hadden besloten dat minimaal 70% van de aflevering moest tijdloos zijn. Mm-hmm. En het moest soort van educatie, entertainment zijn. Dus dat was een beetje de insteek. Zodat er iemand over 5 jaar de podcast gaat luisteren, nog steeds kan leren beleggen door de podcast. Dus daarmee hebben we ook heel duidelijk de eerste 70% van de aflevering heel duidelijk ingestoken als educatie. En dan kan je het laatste stuk kan je dat eventueel skippen als je over een jaar luistert. Als je het later luistert. Dus we proberen heel veel kennis te delen. Maar op een beetje informele manier. En ik denk dat dat heel erg het succes is. Een beetje educatie, entertainment bij elkaar. En ik begrijp eigenlijk nog steeds niet dat eigenlijk niet echt aangeslagen is in andere onderwerpen. Want volgens mij is dat echt de key factor voor een succesvolle podcast.
Dat je mensen helpt, zeg maar. Dat je mensen op weg helpt. En informatief, maar toch ook entertainend.
Ja, ik denk die combinatie, die is zo krachtig.
Ja. Nou, als we naar het lijstje kijken, naar de top 40, dan... het zit helemaal vol met True Crime podcast. Dus die zijn heel erg populair. Luister je zelf ook podcast?
Ja, eerst heel erg fanatiek.
Waar luister je vroeger naar dan?
Ik denk vanaf de eerste iPhone luister ik al podcast. Vooral Amerikaans.
Ja, ja.
Ik zit heel erg in de start-up hoek. Ondernemen, technologie, design. Daar luister ik heel veel podcasts in. Alleen nu steeds minder, omdat ik reis steeds minder.
Ja.
En ik ben onwijs veel content aan het consumeren als het gaat over beleggen. En heel veel boeken aan het lezen. Dus ik heb niet zo heel veel tijd meer om...
Maar zijn er veel Nederlandse podcasts waar je iets van op kan steken? Over design en zo? Of heb je die nu nog niet gevonden?
Nee, dat is eigenlijk allemaal...
Geen tijd voor.
Allemaal Amerikaans eigenlijk.
Ja? En hoe kijk je aan tegen de cryptowereld?
Hoe zou je deze specifieke...
Ja, omdat wij als BNR maken de Crypto Cowboys.
Ja.
Dat
is misschien een leuke tip voor je om die eens te luisteren.
Ja, ik heb wel daar wat van gehoord.
Ja. Ja, ja.
Ook genoteerd in de top 40?
Ja.
Dus vandaar die vraag, dat ik dacht van wellicht heb je die gehoord. En
ik heb eigenlijk, omdat het natuurlijk een samenwerking is met het FD en Boos, ik heb natuurlijk dat wel een beetje gevolgd met Expos. Ja, ja, ik denk een hele mooie podcast. Beetje een documentaire-achtige stijl. Ik vond het heel goed geproduceerd. Ja, en als het over het algemeen over crypto's. Ja, het is altijd een beetje, het lijkt een beetje als je als aandelen zit, dat je een beetje tegen crypto bent. Ik denk dat het ook een beetje een principe is hoe je naar de wereld kijkt en waar je in durft, je geld in durft te steken. En als ondernemer zijn, dat je waarde creëert, waarde toevoegt. Als je creëert iets, daardoor gaan mensen je voor belonen. En je wil altijd dat die balans tussen iets wat je geeft en wat je teruggeeft een beetje uit balans is in de voordeel van je klant. Waardoor je daardoor waarde toevoegt. Vind ik met crypto heel moeilijk vanuit een ondernemersperspectief. Omdat namelijk de munt aan zich creëert geen waarde. Dus dat het hele succes van de munt is niet afhankelijk van de prijs. En natuurlijk meer van het ecosysteem. En dat is toch een andere vorm van kijken naar waardecreatie. Dus ik heb nu besloten dat ik me vooral focus op aandelen die waarde creëren.
En Milou, die had eigenlijk geen ervaring met beleggen, denk ik? Of wel een beetje?
Nee, minimaal.
Minimaal, ja. Dus in de podcast heb je haar op weg geholpen, zeg maar. En dan kon een luisteraar kon dan meeluisteren. Want dat is eigenlijk het basisprincipe.
Ja, nee, dat is eigenlijk. Ik wist natuurlijk ook niet heel veel van beleggen. En het idee is dat ik natuurlijk net iets voorliep op Milou. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En ik neem eigenlijk Milou een beetje mee. En het idee is dat ik eigenlijk aan Milou vertel wat ik allemaal geleerd heb. En waardoor Milou dan vragen kan stellen die hoofdschijnlijk de luisteraar ook heeft. Ja. Waardoor het eigenlijk symbolisch gezien is dat wij zitten naast elkaar. En er zit een extra stoel, stond ook echt aan tafel. Dat diegene gewoon mee kon luisteren met ons gesprek. Dus of je in de kroeg zit en iemand luistert even stiekem mee. Dat was een beetje de vibe die we wilden creëren. Door eigenlijk in plaats van heel erg naar de luisteraar te spreken.
Want tegen elkaar.
Tegen elkaar. En ik denk dat dat ook heel erg een format is wat heel goed werkt bij podcasts. Zodat je niet een soort van met z'n tweeën naar een luisteraar praat. Maar dat je met z'n tweeën praat en dat de luisteraar stiekem erbij zit.
Leuk. Is er bijvoorbeeld een meest voorkomende vraag die luisteraars vaak hebben?
Moet ik even ver terug. Want nu zijn de vragen natuurlijk veel minder. In het begin waren het gewoon heel veel. Ik weet eigenlijk niet meer precies één specifieke vraag. Het is, als je net begint, krijg je natuurlijk heel veel vragen. En naarmate we steeds verder gaan, hebben we natuurlijk ook heel veel vragen behandeld.
Maar dus niet van hoe word ik zo snel mogelijk rijk?
Nee, eigenlijk niet. Nee,
wel een goede vraag.
Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel heel erg de sfeer is in de podcast. Dus dat het niet gaat om snel geld verdienen. Daar gaat het totaal niet om. Het gaat veel meer over. De tijd voor je laten werken eigenlijk in de vorm van...
Dat is natuurlijk wat wel veel jonge mensen denken. Oh, als we in die aandelenwereld stappen, kunnen we misschien snel rijk worden.
Nou ja, dat komt denk ik meer uit de cryptowereld. En niet zozeer uit de aandelenwereld. Ik heb nog nooit iemand echt gehoord dat die zegt van nou, als we in aandelen gaan beleggen, dan worden we snel rijk. Dat is, ik denk dat mensen heel erg verwend of zijn door de cryptowereld, waar zo'n paar 100% omhoog kan gaan. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de aandelenwereld.
Van de podcast kun je natuurlijk niet leven. Wat doe je nu in het dagelijks leven?
Ik doe wel de fulltime de podcast.
Echt waar? Dus kun je ervan leven of niet?
Ja. We hebben natuurlijk de podcast sinds vorig jaar september. Hebben we een vriend van de show opgezet.
Gaaf.
Ik ben misschien net even iets anders als alle andere podcasts die een soort van vriend aan de show, zo'n Patreon, petje af ideeën. Is dat ik vind mezelf namelijk geen maker van content. En dat is dus een podcastmaker wel. Ik doe dat er meer zo.
Bedoel je? Dat ben je toch gewoon?
Ja, nee, dat vind ik dus niet. Dat ben ik niet. Ik ben per ongeluk doe ik dat er eigenlijk bij. Ik zou mezelf ook nooit definiëren als maker, als podcastmaker. Ik hou van bedrijven bouwen en dan vooral met een technologische insteek. Dus ik zat eigenlijk op het punt, wat gaan we daar nou mee doen? Ik had een grote Excel-sheet waar ik mijn portfolio in bijhield. En dat was super bewerkelijk om dat constant bij te houden. Om te zien hoeveel spreiding je per sector en per regio en per valuta en per allocatie. En die portfolio die was natuurlijk open, dus mensen konden er ook gebruik van maken. Er werd op een gegeven moment tienduizenden keren gedownload. En iedereen ging daar gebruik van maken. Dus moest daar ook weer support op leveren. Nou, dat wilde ik niet. Ik ben ook geen echte Excel-expert. En dat was eigenlijk een combinatie. Dat ik dacht, wacht even. Ik maak software. Dit kan prima in software. En dat kwam eigenlijk een beetje samen met vriend van de show. In plaats van dat je dus een donatie doet voor de show. En eigenlijk extra content krijgt. Wat een beetje normaal is. Achter het muurtje. Dacht ik, maar ik ben geen contentmaker, dus dat ga ik niet doen. Want dan moet ik dus nog meer content maken. Ik ga vragen of mensen een donatie willen doen. En dan krijgen ze gelijk een toegang tot de software. Dus een soort van crowdfunding-achtig idee.
En hoeveel vrienden zijn er nu?
Zitten nu iets over de 5000 vrienden.
Zo, goed gedaan. Ja. Dat is een leuke nieuwe onderneming, toch?
Ja, dit is dus nu gewoon serieus een onderneming uitgekomen. En daar ben ik dus ook een groot gedeelte van mijn tijd mee bezig, met het bouwen van software.
Gaaf.
Weer terug naar.
Toch weer een beetje ondernemen.
Toch weer terug waar ik eigenlijk vandaan kwam. Ja.
Zo even kijken even naar de nieuwe binnenkomers, Mireille. Er mag.
Podcast Top 40.
Wie heeft nummer 31?
Op zijn kop Op z'n kop. Ja. Zo heet de podcast van Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuizen. In de wereld van media zijn er zoveel meningen. Maar hoe zit het nu eigenlijk echt?
Beetje vreemde combinatie, hè? Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuizen. En opvallend nummer 30, een podcast over klassieke muziek. Op winterreizen met Oliemans en Groenteman. Thomas de Jonker en Thomas Oliemans praten over Schubert's winterreizen. De beroemdste en meest gezongen liedcyclus ter wereld.
Apart, hè? Ja. Ook iets nieuws.
Ja, Thomas Jonker is pianist, geloof ik. En die zit dan ook aan de vleugel. Dan vertelt hij erover, begreep ik.
Ja, iets met klassieke muziek, Pim?
Nee.
Helemaal niets. Nee.
En dan hebben we nog Pim, de Pim Pam podcast.
Ja,
en
ik ken hem ook niet.
Dat is een komische improvisatiepodcast van Theo Maassen en Henk van Straten.
Zeg je allemaal niks, neem ik aan.
Nee,
het zijn allemaal nieuwe binnenkomers in de lijst. Is er nog een podcast waarvan je denkt van, nou, die zou ik wel eens een keer willen gaan luisteren in die lijst? Of?
Oeh, zo goed heb ik de lijst nog niet gebestudeerd, sorry.
Nou, geeft niks.
Nee, ik kan niet zo snel kunnen zeggen.
Als je de afgelopen afleveringen terugluistert, dan heb je al in ieder geval een paar goede ideeën, hè, Dree?
Ja, we hebben een paar hele leuke gasten ook al gehad bij de top 40. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het komen. Ik vond het heel gezellig.
Ja,
hartstikke leuk.
Dankjewel, Pim, dat je er was.
Ja, graag, en als we een keer uitnodigen, neem de Milou dan ook een keer.
Ja,
een
nee, zeker.
Ja, dat is hartstikke leuk.
Ze moet de volgende keer er gewoon bij zijn.
Tot slot de gloednieuwe nummer 1. Van niks op nummer 1 gekomen. Een oud-medewerker van de geheime dienst werd vorig jaar dood in bad aangetroffen. En dat kan geen zuivere koffie zijn. Dit is de zwarte dag van Hans.
We zijn in een rijtjeshuis in Amstelveen, waar de luxe flexen zijn gesloten. Als je de dikke lage stof wegdenkt, lijkt het of het huis gisteren nog bewoond was. Maar sinds 5 februari is het er stil en verlaten. Ik loop door de woning met oud-rechercheur Klaas Langendoen, die uitlegt wat de politie hier aantrof.
Op het moment dat ze hier binnenkwamen, op die vrijdag de 5 februari... zijn ze naar boven gegaan, naar de badkamer. Want daar speelde de muziek nog. En Hans van der Ven zat dood in bad. Dat is het lugubere ervan, zeg maar.
Pal naast dat kleine bad, waar je alleen met opgetrokken knieën in kunt zitten, staan we nu.
Met een radio, die nog speelde op het moment dat de politie...
Terwijl Klaas vertelt, kijk ik rond. Ik zie een verschoten douchegordijn dat aan plastic ringen hangt, een vervuilde tegelvloer en een wc-pot die onder de bruine vlekken zit.
Het bad was tot 10 centimeter van boven was gevuld, hij zat net boven water.
Even daarvoor ontvangt de politie een tip van een vriendin die zich zorgen maakt. Hans van der Ven heeft op dat moment namelijk al dagen niets van zich laten horen. Ze zegt de situatie niet te vertrouwen, omdat ze gehoord heeft dat in het huis een voortvluchtige vrouw verborgen is. In de ochtend van 5 februari 2021 bellen agenten aan. Ze zien hoe een vrouw via de achtertuin probeert te vluchten. Maar de politie was wel... Ze arresteren de vrouw en nemen haar mee naar het bureau. Ze denken op dat moment nog aan een misdrijf, maar dat verandert zodra een schouwarts arriveert.
Kennelijk halen ze hem uit bad, leggen ze hem op de vloer. En dan heeft hij een dikke buik, zegt die schouwarts. Nou, ik heb het al gezien. Ik moet niet in de last schieten, maar...
De schouwarts bekijkt het dode lichaam en trekt de conclusie dat de man moet zijn overleden aan een gescheurde slagader in de buikstreek.
Dus dat was de reden dan, volgens de schouwarts, dat hij een natuurlijke dood was overleden. En dan zeggen we in Amsterdam geen zaak. En dan gaan ze weg.
Hoe kan het dat de conclusie van één schouwarts, die het lichaam alleen aan de buitenkant bekijkt, dat hele onderzoek van tafel veegt?
Dus het is een hoogst merkwaardelijke en verdachte zaak.
De nummer 1 van deze week, de zwarte dag van Hans. Erg actueel weer, want na het lichaam dat recent is opgegraven, komen er meer vraagtekens in de zaak. En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar top40.nl.
En als je opmerkingen of vragen hebt, dan kun je ons mailen podcasttop40@bnr.nl.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.